Goedemorgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen allemaal. Blij dat jullie er zijn. Voorrecht om hier weer te zijn. Ik zie allemaal lege plekken die er vorige week waren. We zijn weer redelijk ingevuld. Mensen zijn weer beter. Er zijn nog een paar lege plekken. Familie Bond. Die heeft het geloof ik best wel hard te pakken. Familie van Tamara. Ook wel. Ja, zo zijn er misschien nog meer die ziek zijn. Maar wat een voorrecht dat jullie er allemaal zijn. En dat we zo samen rond het woord kunnen spreken. Hij mag erop, Tamara. Ja, ja. Ik was bezig met mijn bijbelroosterschema. Op een ochtend was ik aan het lezen. Ik heb zo'n schema waarin ik in een heel jaar de Bijbel door zou kunnen. Meestal duurt dat 14, 15 maanden bij mij. Maar dan ga ik wel het hele jaar erheen door de Bijbel. En toen was ik op een ochtend de volgende tekst aan het lezen. En die komt uit Deuteronomium 13. Als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, en u een teken of een wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had komt, en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent, en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet, of naar hem die dromen heeft. Want de Heer uw God stelt u dan op de proef, om te weten of u de Heer uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere God moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en aan hem vasthouden. En die profeet of hij die dromen heeft, moet er gedood worden. Omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere uw God. Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere uw God geboden heeft erop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw middenweg doen. En dat was een tekst die de Joden kregen van Mozes, hoe ze moesten leven en hoe ze om moesten gaan met beproevingen. En die ochtend sprak er voor mij één woordje heel duidelijk uit. Aan hem vasthouden. God zei, houd aan mij vast. En ik moest denken aan een gebeurtenis die me meer dan 25 jaar geleden overkomen is. Toen waren Corina en ik een keer in een andere kerk. En hij was nog lang voordat corona er was. Dan was er zo'n liedje van heb je lief met de liefde van de Heer. En toen zei degene die ervoor stond, draai eens om, geef de ander een hand en zegt ik heb je lief met de liefde van de Heer. Onder het zingen van dat liedje. En toen kwam er een fanatieke dertiger naar me toe. Ik weet nog precies ongeveer hoe oud hij was. En die gaat naar me toe. Ik was daar voor het eerst. En hij denkt ik zal hem eens even welkom laten weten en echt de liefde van de Heer laten proeven. En als er geen corona was geweest, had ik even Bart aangepakt. Die hand vastgehouden. En die man die hield mijn hand vast. Ik kon hem eigenlijk niet terugtrekken, behalve als ik heel hard zou trekken. En hij hield 3 minuten mijn hand vast. En hij keek me in de ogen. Ik heb je lief met de liefde. En dan duurde 3 minuten lang, kan ik je zeggen. Dan duurde 3 minuten lang. En ik heb het ook nooit meer vergeten. En die man die wou zo graag dat hij zou voelen dat de liefde van God er was. En dat hij mij lief had. En daar moest ik aan denken. En ik kan nog zo die ogen zien dat hij met zijn ogen ook wou stralen naar mij. Van ik heb je lief met de liefde van de Heer. En hij hield me vast. En hij hield me vast. En hij hield me vast. En dat duurde heel erg lang. En daar moest ik aan denken. En God zei daar moet je over hebben. Over vasthouden. Ga vasthouden aan God. En hoe doe je dat dan? Met je hele hart. Met je hele ziel. In liefde aan God. Hou God vast. En daar gaan we het vanochtend over hebben. En daar wil ik graag eerst voor bidden. Heer, ik wil u danken dat we hier zo mogen zijn vanochtend. Dat we mogen van u leren hoe we u mogen vasthouden. Heer, open onze harten. Er is al veel gezongen wat ook terugkomt in de preek en daar dank ik u voor. Heer, en dat zegt mij dat u ons wilt aanraken vanochtend. Ieder persoonlijk op zijn manier. Hoe wij dag aan dag u mogen vasthouden, uw liefde mogen ervaren, met u mogen leven. En dat mogen beantwoorden door al met zijn hele hart uw liefde hebben. Met het hele ziel en met al onze kracht. Uit liefde naar u. En spreek, werk met uw geest. Amen. En toen ik wist, daar moet ik een keer over hebben. En toen hebben we dat ook met de oudste over gehad. Van hoe gaan we dat vervolg geven in de gemeente. Dat komt dan straks nog. Maar toen zat ik die tekst te bekijken en er vielen mij een aantal dingen op. En het eerste is, soms word je beproefd. En een beproeving komt hier van God. Die stuurt een profeet en die probeert, dat staat aan God dan toe, zodat je misschien denk van, oh, daar ga ik wel achteraan, dan laat ik God de rug toe. En dat is, moest ik over nadenken. Komen beproevingen nou van God? Nou, ik denk verleidingen tot zonde komen nooit van God. God zal je nooit verleiden om zonde te doen. Maar er staat hier wel, er komen beproevingen, soms van God, om te kijken of je volhoudt. En ik denk dat die beproeving nooit bedoeld is om te kijken van, oh, zal die eens even falen of niet? Maar meer om je te laten groeien. Een beproeving kan zijn dat je op dat moment gaat vasthouden en dat je God beter leert kennen en dat je de volgende stap kan zetten. En zulke beproevingen kom je vaker tegen in de Bijbel. Want ik denk, ik moet toch eens kijken, komt dat nou vaker terug in de Bijbel? En een van de bekende beproevingen is natuurlijk van Abraham. Abraham die moest van God, in Genesis 22 staat dat. Staat er op een gegeven moment in vers 22 vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. En dan zegt hij, ga je zoon offeren op de berg Moria. De zoon die hij had gekregen, waardoor ja, een volk zou uitgroeien, dat het hele land in bezit zou zijn gekomen. En dat daardoor de zegen over de hele aarde zou zijn komen. Die zoon moest hij gaan offeren. En dan staat er, de volgende dag stond hij vroeg op en ging naar Moria. En ik denk dat hij heel vroeg is opgestaan, dat hij het niet aan Sarah verteld heeft. Anders had hij nooit weggemogen met die zoon natuurlijk. Dus hij ging heel vroeg opstaan en hij trok 3 dagen lang naar Moria. En wat moeten dat 3 lange dagen zijn geweest als je daar je zoon gaat offeren? Want dat is dan de opdracht. En dan zien we dat op een gegeven moment lopen ze die berg op met z'n tweeën. Dan zijn ze nog met z'n tweeën overgebleven, Isaac en Abraham. En Isaac die draagt het hout en die zegt, waar is het offer, vader? En dan zegt Abraham, God zal voorzien. En dan staat hij daar, dan hebben ze zo'n heel, ik vergeet altijd hoe dat heet, met die stenen, dat zie je misschien net niet zo goed. Hebben ze een altaar gebouwd, hebben ze hout opgelegd. En dan laat Isaac, die 30 jaar is op dat moment, laat hij zich vastbinden op het offer. En dan staat hij met dat mes daar en hij is echt bereid om hem te offeren. En op dat moment, wat ik ook zo mooi vond, ik had er nog eens over nagedacht, ik had het in de Bijbel opgezocht. En dan zie je in Hebreeën 11 van, hij was er vast van overtuigd dat God, Abraham was er vast van overtuigd dat God Isaac weer uit de dood zou kunnen laten opstaan. En hij was dus echt bereid om dat te doen. En op het moment dat hij dat mes naar beneden wil doen, komt de engel van God en die zegt, nu zie ik dat je met je hele hart en alles wat je hebt mij wil dienen. En dan zegt hij ook van, nou kijk, daar is een lammetje, offer dat maar, want dat zit in de struiken verwerkt. En dan merkt hij, God zal voorzien. En die engel van de Heer komt 2 keer. De eerste keer om hem te zeggen, te laten zien, ik zal voorzien in alles wat je nodig hebt. En dat is een hele belangrijke les. Als je alles wat je hebt op het altaar legt, zal God altijd voorzien in wat je nodig hebt. En dit verhaal is natuurlijk bijzonder. Dit zullen wij nooit meemaken. Dit verhaal is in de Bijbel gekomen om te laten zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar het is wel een les van leg alles wat je hebt bij hem. In je beproevingen, ga naar hem en leg het bij hem. Hij zal voorzien. Die berg Moria is ook dezelfde berg als waar jaren later Jezus wordt gekruisigd en voor ons voorzien heeft. En dat is de les die Abraham daar leerde. Als je alles bij hem brengt, hij zal voorzien. En dan komt die engel nog een keer als ze dat lammetje hebben geslacht. En dan zegt hij van, en ik zal jou, uit jou Isaac een groot volk laten komen. Die zal zijn vijanden overwinnen. En vanuit dat volk zal de hele aarde gezegend worden. Dus hij zal niet eens voorzien, maar hij zal je ook weer een stap verder brengen. Belangrijke lessen bij beproevingen, geef het aan hem en hij zal voorzien. En ja, dat zie je ook bij Jezus. Jezus is natuurlijk het voorbeeld van Isaac. Jaren later komt Jezus en dan begint hij zijn bediening, wordt hij gedoopt in de Jordaan. Dan begint hij zijn bediening met 40 dagen vasten. En dan wordt hij ook verzocht, wordt hij ook beproefd. En dan houdt hij stand en dan gaat hij tegen die beproevingen in. Gaat hij staan op het woord en zegt hij, ja maar ik zal de Heere God alleen aanbidden. En dat brengt je vaak een stap verder. Als je alles wat je hebt bij God brengt, dan brengt het je verder. En dat zie je ook bij Jezus. Als je goed Lucas 4 leest, dan zie je dat hij vervuld en vol van de Heilige Geest de woestijn inging. Maar daarna komt hij er vol van kracht voor zijn bediening uit. Dus hij gaat weer een stap verder. Hij krijgt dan niet alleen de vervulling, maar ook de kracht om zijn roeping aan te gaan. En bij dat kruis heeft hij natuurlijk voor ons ook voorzien. In al onze zonden. In al onze vragen die we hebben. De vrede die we soms missen. En dat is natuurlijk de les die we hebben gezien. Ga met die beproevingen door. Ga er doorheen. Zoek God. Geef alles wat je hebt en hij voorziet. En dan brengt je vervolgens weer een stap verder. En ja, daar moest ik ook aan denken van. Ik heb nog even Deuteronomium 13 verder gelezen. En dat gaan we niet helemaal lezen. Maar er zijn natuurlijk diverse beproevingen die op je afkomen. In vers 6 staat bijvoorbeeld. Wanneer uw broer of uw zoon of uw dochter. Of uw innig geliefde vrouw. Mooie omschrijving. Of uw boezemvriend in het geheim aanspoort door te zeggen. Laten we andere goden gaan dienen die u niet kent en ook uw vaderen niet. Het zijn allemaal beproevingen die op verschillende manieren op je afkomen, ook uit je familie. Wees daar scherp op. Een andere is bijvoorbeeld in vers 13. Als u over een van de steden die de Heere uw God u geeft om er te wonen, hoort zeggen. Er zijn mannen, verdorven lieden, uit uw midden voortgekomen. En ze hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen, laten we andere goden dienen. Dan zie je hier dat een paar mensen kunnen een heel dorp verleiden tot het doen van verkeerde dingen. En daar moeten we scherp op zijn. Een enkeling die komt, die verkeerde dingen zegt, dan moet je uit je midden wegdoen. En ik moest bij deze laatste tekst denken, een paar mensen kunnen soms de gedachten van heel Nederland bijvoorbeeld veranderen. Want je nu ziet een paar procent van de mensen die zegt van ja, ik voel me niet helemaal lekker zoals ik ben, hè. Bijvoorbeeld een paar procent van de mensen die zijn heel erg bezig met jezelf zijn. Ik wil authentiek zijn, ik wil helemaal mezelf zijn. Je hoort bijvoorbeeld dingen zoals van, ik ben eigenlijk in het verkeerde lichaam geboren, laten ze zich ombouwen. En dan zeggen ze, ja, nu ben ik eindelijk mezelf, zo voel ik me. En dat hele afgoderij is dat van, je moet meer jezelf worden. En natuurlijk moet je niet anders voordoen dat je bent, maar meer jezelf worden is meer een soort nieuwe vorm van afgoderij, dat je helemaal authentiek wil zijn. Want God wil niet dat je, ja, je moet je niet anders voordoen dat je bent. Je mag komen bij God zoals je bent, maar hij wil wel graag dat je veranderd terugkomt naar hem. Vanuit hem. Hij wil je veranderen naar zijn beeld. Je moet niet meer jezelf worden. Je moet gaan meer en meer gaan lijken op hem. Dus je moet juist niet meer en meer gaan lijken op wie je zelf denkt dat je bent. En leren, ja, wat je de hele tijd hoort op tv, die paar procent van Nederland, die gaat heel Nederland overtuigen van je moet jezelf zijn en authentiek. Nou, je moet meer veranderen naar Gods beeld. En voor 2 weken terug had Tom Scholten, geloof ik, ook een preek hierover. Die zegt, de gaven van de geest, die moeten in je werkzaam worden. Of de vruchten van de geest, zo moet ik het zeggen. En een van die vruchten was bijvoorbeeld gastvrijheid. En hij zegt, misschien ben je nu niet gastvrij, maar God wil je veranderen. Hij wil je karakter veranderen. De wereld zegt, je bent zoals je bent, je kan niet veranderd worden. Nou, God kan wel mensen veranderen. En een van die dingen is dan dat je bijvoorbeeld kan merken van, ik ben niet van nature gastvrij, maar als God je beeld verandert, dan word je gastvrij. Veranderen naar zijn beeld. En daarin moeten we heel scherp zijn als we merken dat er beproevingen op ons afkomen die een andere leer hebben. En niet alleen als persoon, maar ook als gemeente. Ik moest even denken aan het jaarthema. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. En als we gaan bouwen, gaan wij niet een gebouw bouwen van stenen. En die op elkaar metselen en dat is het dan. Wij gaan met levende stenen bouwen aan de gemeente. En dat zijn wij. Wij zijn de gemeente van God. En die levende stenen wil hij veranderen naar zijn beeld. Zodat de gemeente er mooier uitziet. Nou, dat was zomaar iets van die beproevingen die terugkomen. Waarvan ik dacht van, hey, daar moet ik toch nog iets over vertellen. Van laat je niet beproeven. En ga er doorheen, net als Abraham. Leg het bij God neer als je beproefd wordt. Ook in je denken. En leg het bij hem neer. En als je dan beproefd wordt, roept God je op om hem met zijn hele hart, met je hele hart te dienen. En toen kwam ik erachter dat die tekst van dien God met je hele hart in liefde, die komt eigenlijk voor het eerst voor uit Deuteronomium 6. En dat is de tekst die voor sommigen van jullie heel bekend is. En voor sommigen zullen het misschien voor het eerst horen. Maar daar staat, luister Israël, de Heere onze God is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En dat is natuurlijk een hele bekende tekst. Velen van jullie zullen hem kennen als van: Hoor, o Israël, de Heer uw God is één. En hier in de Statenvertaling staat: Luister, Israël, de Heer uw God is één. En dat is de geloofsbelijdenis die de Joden 2 keer per dag uitspreken, 's ochtends en 's avonds. En dan zeggen ze: Hoor, o Israël, de Heer uw God is één. Heb hem lief met je hele hart. En ja, als ik ben die tekst dus gaan bestuderen, wat wil God eigenlijk hier zeggen tegen de Joden? En het eerste woordje is luisteren. Velen van jullie zullen zien in jullie Bijbel dat er staat: Hoor, o Israël. Maar hoe komt dat nou? Het woordje Shemai in het Joods hebben ze maar 1 woordje voor. Wat in Nederlands hebben ze 2 woorden voor. En dat is horen en luisteren. En we moeten, hier staat eigenlijk in de Statenvertaling, vind ik het zelfs mooier. Je moet het niet alleen horen van God, je moet ook luisteren. Je kent het wel, hè? Als kleine kinderen heel erg jengelig zijn, dan is een vader en moeder vaak even geduldig. En op een gegeven moment is dat geduld op. En dan wordt er eens dus even flink gebogen. En nu moet je gaan luisteren. En dat is niet alleen het aanhoren, maar dan wordt er ook verwacht dat er gevolg aan gegeven wordt. Dat je actie onderneemt. Dat luisteren, daar heeft God het hier over. Luisteren naar de Heere God en daarin gehoorzamen. En toen ik erover nadacht, dan dacht ik, ja, maar dat is wat Hij eerst voor ons heeft gedaan. Als wij naar Hem roepen, dan luistert Hij, dan hoort Hij het niet alleen aan, maar Hij geeft ook verhoring eraan en Hij onderneemt actie. Dus wat Hij van ons vraagt, doet Hij ook bij ons. Dus wat Hij van ons vraagt, doet Hij ook bij ons naar beneden toe. En de Joden wisten dat maar al te goed. Toen ze bevrijd waren uit Egypte, toen staat er ook daar in de Bijbel, ze riepen naar God en God hoorde het en Hij had ontferming over ze en Hij ging ze redden uit Egypte. Dus dat luisteren gaat 2 kanten op. God luistert naar ons, maar Hij wil ook dat wij naar Hem luisteren en daar ook een gevolg aan geven. En dan staat er het tweede deel in vers 4, staat er dan de Heere, onze God. En wie is onze God? De Heere. En dat woordje Heere, als je daar gaat naar kijken, dat is het woordje Yahweh. En Yahweh komt als eerste terug in Exodus 3. Waar Mozes eigenlijk bij die brandende braamstruik staat. Hij is 40 jaar lang, is hij al uit Egypte weg. Hij is ondertussen 80 jaar. Hij is daar lekker op die berg met zijn schaapjes alleen. En opeens is die brandende braamstruik daar. En dan zegt God, ik heb geluisterd naar mijn volk en ik wil je dat jij ze gaat bevrijden. En dan zegt hij van, hij sput het heel veel tegen, kun je allemaal lezen daar. En op een gegeven moment zegt hij, wie moet ik dan zeggen dat mij gestuurd heeft? En dan zegt hij, Yahweh is mijn naam, ik zal er zijn voor jullie. En ik moest wel een beetje glimlachen toen dat liedje werd gezongen. De Heere is er altijd voor ons. En die Heere die zegt van, luister Israël, Yahweh, ik ben er altijd voor jullie. 6000 keer komt dit woordje in het Oude Testament voor. En 6000 keer wil hij laten zien van, God wil er zijn voor ons, elke dag, elk moment in je leven. En ik denk dat wij dat nog niet eens zozeer beseffen. Wij doen op zondag naar de kerk, je leest af en toe en voor de rest leef je je dag. Maar hij wil dat we ons beseffen dat hij er elk moment van de dag is. En met die houding mogen we naar hem toe gaan. En die houding mogen we dag aan dag leven. En ik moest dan denken van, afgelopen maandag moest ik naar Den Haag voor onze directie een presentatie geven in het Engels. En er zit 1 Engelsman in. Ik vind het altijd jammer dat hij erbij is, want er moet alles in het Engels en ik ben er heel slecht in. En vooral als het gaat om Engelse vaktermen in de verzekeringen. En dan, ik had zondagavond geoefend en ik was maandag 7 uur naar Den Haag gereden. Ik denk, ga ook nog even oefenen en het ging zo slecht. Ik zag ze zo tegenop. En ik had gezegd, nee hoor, doe het wel in het Engels. Ik was een beetje overmoedig geweest, denk ik. En ik denk, nou heer, als u in tongen kan laten praten, kunt u ook deze keer mij helpen om in het Engels de presentatie te doen. Heer, wilt u mij helpen? En ik denk, nou, ik zie wel wat er vandaan komt. En ik was bezig en het ging eigenlijk heel goed. En gedurende de presentatie dacht ik, het gaat eigenlijk heel goed. En toen dacht ik, dank u heer. En ik kon niet de hele tijd aan hem denken, maar ik kon wel even aan hem denken. Ik kon gedurende de dag met hem bezig zijn. En ik was zo dankbaar. Ik zei het ook later tegen een directeur die ik tegenkwam. Ik weet dat hij Christen is. Ik zei, ik heb hem maar om gebeden. Want ik wist helemaal niet meer van hoe ik dat precies ging doen met al die Engelse vaktermen. En dat was wel een leuk momentje. En Ik hoop dat ik vanaf nu net zo goed Engels praat als al die andere keren, maar dat gaan we dan zien. Maar dat zijn van die momenten dat God zegt, de Heere, ik ben er altijd bij je. En hij wil ook dat wij met hem de hele dag doorleven. En Paulus zegt, bid zonder ophouden. Nou, je kan niet de hele dag door bidden. Als ik op een gegeven moment aan het werk moet, moet ik me ook concentreren. Maar ik kan wel de hele dag door met hem leven. Als ik even naar de koffie ga. Als ik even tussendoor zo'n momentje heb, als bij die presentatie. God is er altijd voor ons. Wat hij voor ons wil zijn, wil hij ook graag dat wij met hem zijn. Hij is er altijd. En die Heere, Yahweh, die zal er altijd voor je zijn. En we hadden een tijdje terug, hadden we bijbelstudies in het kerkje van Kordijk. En dan hadden we het over onze God is barmhartig en genadig. En toen waren we op zondag aan het bidden. En of op zaterdag hadden we een afsluitende bidstond. En wat hebben we nou geleerd? En ik zie Lena zitten en toen kwam Lena met een woord. God zal er zijn voor ons. En dat is een woord wat vaker teruggekomen is de laatste tijd bij ons in de preken. God is er voor ons. En dat staat hier ook. De Heere onze God zal er elk moment van de dag voor je zijn. En dat wil ook dat wij voor hem zo elke dag met hem leven. En dat vond ik zo mooi. Dat Lena dat woord had in de moeilijke tijd die ze het heeft. God is er. Willy bad het ook. Willy heeft op de kamer moeten zitten. Dat ze corona had. En ze bad vanochtend. U was bij mij op de kamer. En dat besef dat moeten we meer en meer gaan krijgen. In je verdriet. In je eenzaamheid. In je blijdschap. In je werk. Noem maar op. Leef met God. Want hij is er altijd. Hij houdt de aarde in stand. Als hij zijn armen van de aarde zou weghalen, dan zouden we niet meer kunnen ademen. Zijn kracht zorgt ervoor dat we elke dag kunnen leven. We denken zo makkelijk dat het allemaal vanzelf gaat. Maar hij houdt het in stand. En hij wil in alles bij ons zijn. En dan eindigt die zin van de eerste vers 4 met hij is één. En als je de nieuwe Bijbelvertaling leest, dan vind ik het wat makkelijker. Er staat, hij is de enige. En dat wisten de Joden. Hij was de enige die ze kon redden uit Egypte. En zo moeten we ook leven met hem alsof hij de enige is. Hij luistert naar ons en hij vraagt van ons, luisteren jullie ook naar mij? Hij is er voor ons en hij vraagt, willen jullie er ook de hele dag met mij leven? En hij zegt, ik ben de enige die dat kan doen in je leven. Vertrouw niet altijd op een ander, vertrouw op mij. Ik ben de enige. En dat wisten de Joden. En daarom kun je ook zien in vers 5 dat er staat, daarom zult u de Heere uw God liefhebben. Als je dat beseft, hij is er elke dag voor je. Hij luistert naar je. Als je roept naar hem, dan antwoordt hij. En hij is de enige die redden. Dan is het ook makkelijk om te zeggen, daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met uw hele hart en met heel uw ziel en met al uw kracht. Gedurende de hele dag. Vasthouden met hem. Hoe? Met je hele hart, met al je kracht en liefde. En als je dat tweede vers, ik vind dat altijd mooi om die woorden te doen. Ik ben misschien iets meer een bijbelleraar dan een prediker. En dan kijk ik naar die woorden en als je dan kijkt naar de liefde van God. En je ziet in de Bijbel, hij is er altijd, die liefde van God. Ik had laatst een gesprek met een vrouw, die is zwanger. Dat was het eerste kindje. En ik had dat later gehoord. Met corona zie je elkaar niet meer zoveel natuurlijk. Zie je ook niet die dikke buiken. En ik hoorde dat ze zwanger was. En ik sprak met haar. En via de telefoon. Ik zei, wat leuk, je bent zwanger. En was de eerste kind. Dus ze zegt van, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat is straks. Mijn hele leven verandert. En hoe zal dat dan gaan? Ik zei, nou ja, het worden wel tropenjaren. Hè? Dus bereid je daar maar op voor. Word afzien. Maar één ding, ja, je kan het volhouden, omdat automatisch, als jouw kleintje er is, heb je liefde voor dat kleintje. En van daaruit ga je handelen. En zo kijkt God ook naar ons. In Hosea staat, de liefde van God is er altijd, omdat ik jullie zie als kinderen. En kinderen zal ik nooit vergeten. Die liefde van God is er altijd al. En die liefde van God is er voor ons. En hij wil dus ook dat wij die liefde van God voor hem hebben, de hele dag door. En dat is niet zozeer een liefde uit verdiensten of emotie. Maar dat komt gewoon voort uit het karakter van God. Omdat hij ziet dat wij zijn kinderen zijn. En één tekst vond ik daarover in Jeremia 31 vers 1. Van ver is de Heere naar mij toegekomen. Ik heb je altijd lief gehad. En mijn liefde zal je altijd vergezellen. Soms voel je dat niet zo. Maar hij is er altijd. En die liefde is er ook altijd voor je. En vanuit die liefde vraagt God ook, heb mij lief met je hele hart. En ja, er zijn zoveel teksten als je daarover vindt. Ik wil er nog eentje en dan gaan we naar het hart toe. Nog eentje noemen. En er staat bij 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dat is weer, God heeft ons lief. En God vraagt ook, heb je mij lief? En leef de hele dag erin met je hele hart. Dat is die wederkerigheid. En daarom durft Mozes ook hier te zeggen, daarom Israël, daarom. Heb de Heere die er altijd zijn, God met lief, met je hele hart. En als je dan kijkt naar je hart, is dat soms wel eens een moeilijk ding, je hart. In je hart gebeurt zoveel waarvan je denkt van, ja, hoe werkt dat dan precies? Als je kijkt, ja, je hart is natuurlijk de eerste instantie ervoor om bloed door het hele lichaam te laten stromen. Als het hart stopt, stopt alles. En dan hebben we een ander verhaal. Dus het is iets fysiek, maar er gebeurt veel meer in je hart. Je gedachten gaan soms op de loop. Je verlangens zitten erin. En als je kijkt wat er allemaal in zit, je gedachten, je overtuiging zit in je hart, zegt de Bijbel. Wijsheid, een wijs hart, een wijs persoon. Het verschil tussen goed en kwaad komt soms ook uit het hart voor. Ja, maar ook je emotie. De term gebroken hart wordt natuurlijk, Valentijn komt eraan, gebroken hart, gebroken liefdesrelatie. Komt gewoon uit de Bijbel. Als de relatie tussen God en zijn volk weg is, heeft God een gebroken hart. Hij heeft pijn. Angst zit ook in je hart. Verdriet, verkeerde gedachten komen uit je hart. Het is ook een plek waar je, waaruit keuzes voortkomen die je leeft vanuit het verlangen van je hart. Het staat op een gegeven moment in de Bijbel. David had het op zijn hart om een tempel te maken. En dat is een kreet die we natuurlijk 20 jaar geleden in de evangelische wereld horen. We natuurlijk heel veel. Ik heb het om een hart gekregen van de Heer om dat te doen. Ja, God kan dat op je hart leggen. Het zit allemaal in je hart. Naast je emoties is het ook een plek waar je verlangens zitten die zorgen dat je wat gaat doen. En ja, er zijn ook veel teksten let er dan goed op wat er in je hart gebeurt. In Spreuken 4 vers 23 staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Vanuit daaruit komt veel van je beslissingen voor, wat je in je hart zich afspeelt. Bitterheid kan in je hart komen als je niet oplet. Een klein zaadje, een klein stukje hekel krijg je in iemand, kan gaan groeien. Bitterheid in je hart. En daarom moet je zo goed waken over je hart. En als er dan staat, heb de Heere God u lief. Deel je hart, moet je daar heel bewust mee omgaan met je hart. Jezus zegt dat ook. Waar komt het kwaad vandaan? Nou, er is een discussie over voedsel. Dan zegt hij nou niet wat onrein is, wat de mond ingaat, maar wat uit het hart komt. En dan zegt Jezus hele rake dingen in Matthäus 15 vers 17. Jezus zegt, want wat uit het hart komt, komen de misdadige plannen, de moord, de echtscheiding, de ontrouw, de diefstal, de leugens en de kwaadsprekerij. Uit je hart komt soms heel veel onrust vandaan. En dan moet je over waken. En dan moet je ermee bezig zijn, zodat God je hart kan aanraken. Zodat je hem de hele dag kan liefhebben met je hele hart. In plaats van je hart in beslag wordt genomen door andere dingen. En dat is, ja, als je al die dingen leest, dan besef je van, je moet echt een waken over je hart. Dat er geen dingen gaan groeien die er niet horen, die je van weerhouden. Om met je hele hart hem te lief te hebben. Wat hij ook met ons naar ons toe doet. Met zijn hele hart je liefhebben. Want soms kan je hart bedriegelijk zijn. Je kan soms denken, ik heb gelijk, dus ik ga zo handelen. Maar met je eigen gelijk kom je in de wereld soms niet altijd even ver. Als iemand tegen jou wat doet wat niet helemaal eerlijk is, kun je hem helemaal buitensluiten. Maar uiteindelijk gaat er iets in jouw hart groeien. Waardoor er een stukje boosheid, een stukje jaloezie, een stukje, ja, hoe heet dat? Boosheid over een andere persoon. Elke keer als je hem ziet, hij heeft dat aan mij gedaan, daarom ben ik nog steeds boos. En dan kan je best gelijk hebben. Maar met dat gelijk gebeurt er wel iets in je hart wat een verkeerde uitwerking heeft. Maar we rechtvaardigen dat vaak door te zeggen, ik heb gelijk. En daarom mag ik boos zijn op die persoon. Terwijl God zegt, heb hem lief met je hele hart. En geef dat andere aan mij, offer dat aan mij. Net als Isaac werd geofferd door Abraham, breng het bij mij en dan zal ik voorzien. En dat is dat hart, dat brengt ons vaak de verkeerde kant op. En daarom zegt God ook, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart, wat vaak zorgt voor afleiding van God, staat in Ezekiel 36, de bekende tekst, Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Laat God in je hart werken, zodat je hem kan dienen, kan liefhebben met je hele hart. Zodat je hem kan vasthouden en met alles wat je kan zeggen, Heer, u wil ik liefhebben. U wil ik dienen. En dan moet je soms je eigen hart voor op dat offer leggen. Dat je heel bewust bent van, Heer, ik kan het niet alleen. Ik heb dat nieuwe hart nodig. Ik heb die geest nodig die de letters van uw wet in mijn hart schrijft, zodat het van binnenuit komt door u en niet vanuit jezelf. Want je eigen hart kan je zo makkelijk bedriegen. Geef hem ook je hart. Je hart kan zo bezig zijn met andere dingen. Ik kan het zelf ook weten, ik ben een beetje een workaholic. Een workaholic zegt altijd een beetje. Dat klopt nooit in zichzelf natuurlijk. En dan moet je eerst zeggen van, ja, ik ga eerst God dienen die dag. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb druk, doe het vanavond wel. Nee, start nou die dag met God. Vorige week had ik daar ook een preek over. Van Gerdo, begin nou eerst met de dingen van God. En je hart kan soms zo zeggen, ja, maar ik moet dit eerst doen, want dat is belangrijk en anders gaat het niet goed. En dan kan je hart jezelf overtuigen om van Gods plan af te wijken. En je denkt, ja, dat is toch belangrijker. En zoek eerst God. En dan heb je God echt voor nodig om dat te doen. En ja, dan kun je met je hele hart God dienen. En daar wil ik jullie toe oproepen. En kijk, en dan breng je terug naar de Shema. Zo noemen de Joden dat. De Shema is de geloofsbelijdenis. Luister Israël, de Heere uw God. De Heere is de enige. Heb je Heer God lief met je heel je hart, met heel je kracht, met heel je ziel. En ja, dat brengt, als je daarover denkt, dan mag je zeggen, elke dag is Gods volk, is de Christengemeente van Purmerend. Zijn wij geroepen om ons lichaam en onze geest, onze gevoelens, onze verlangen, onze toekomst, onze mislukkingen aan God te wijden. Want dat is het om het te betekent om de Heer uw God lief te hebben met uw hele hart. En ik merk voor mezelf, hè, dat is vaak lastig. Gisteren ging ik wandelen in Kwadijk. Dan heb ik een rondje door het weiland en dan door de dijk terug, 3 kilometer. En dan van 8 tot 9, ik denk, dan ga ik bidden voor de preek van vandaag, voor jullie. En dan heb ik in ieder geval een moment van stilte. En ik liep op die dijk en ik werd eigenlijk weer boos op een collega. Een collega van mij, die had me in een overleg, had hij me onderuit gehaald waar andere afdelingen bij waren. En dat vond ik niet zo netjes en misschien heb ik wel gelijk, maar het ging in mijn hart weer boosheid worden. En ik was daar 3 kwartier mee aan het worstelen. Ik kan dat soort dingen soms moeilijk loslaten, merkte ik. En ik wou bidden voor deze dienst, ik wou bezig zijn hiermee en ik was alleen maar bezig met die andere dingen. Ik had die boosheid in mijn hart. Ik kan je soms zo afleiden van God. En toen moest ik aan het eind van die wandeling, toen moest ik denken aan wat Maarten Willem op de bidstond had gezegd. We hadden vorige week een preek van Gerdo van elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Leef gewoon vandaag, zoek eerst het koninkrijk van God. En ik was in het weekend bezig met werk. Helemaal niet de dag om daarmee bezig te zijn. Het was de dag om hiermee bezig te zijn. Maarten Willem die had vorige week zondag na de dienst had in een paar gesprekjes met mensen die zich zorgen maakten over wat er in de toekomst kon gebeuren. En hij zegt, we moeten wat meer leren gewoon per dag te leven en de toekomst in de handen van God te leggen. Daar mag je wel voor bidden, maar het moet niet je hart beheersen met zorgen. En dat merkte ik op de dijk. Ik was aan het wandelen en ik werd weer boos op die man. Vervelende man is het. En ik heb hem misschien ook nog wel gelijk ook, maar ik had alleen mezelf ermee. En ik moest dat leeg loslaten aan God. En toen herinner ik de woorden van Maarten Willem, ga het nou gewoon eens doen. Laat het nou gewoon eens los vandaag. En leg het nou in de handen van God, dan komt het goed. En ja, dat soort dingen zijn soms moeilijk gewoon. En ja, ik wil jullie oproepen, ga ermee aan de slag. Maar we gaan er ook samen mee aan de slag als gemeente. We gaan weer ontmoetingsavonden houden. We hebben dat gedaan in het kerkje van Kordijk. We zijn nu aan het kijken waar de vervolg komt. En dan gaan we dit thema verder uitwerken. Vasthouden aan God met je hele hart, met je hele ziel en liefde aan hem. En hoe gaan we dat doen met elkaar? Dan gaan we daar weer over hebben. En dat gaan we doen aan de hand van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief, als je die leest, dan is dat een heel thema van houd vast aan God, ook al heb je het soms moeilijk. Soms een moeilijke brief om te lezen, maar als je die lijn ontdekt, als je het woord vasthouden zoekt in de Hebreeënbrief, kom je het vaker tegen. En dan staat er: houd vast aan hem. En niet alleen krampachtig vasthouden aan hem, maar kijk naar de beloftes die God je geeft. En eentje wil ik er met jullie delen. En die staat in Hebreeën. Ik was gisteren, ik heb het nog eens een keer helemaal gelezen. Ik denk, zal ik een paar teksten eruit pakken? Had ik weer zo'n blad natuurlijk. Ik denk, nou, dan hou ik het bij eentje en dan gaan we later die tekst in Hebreeën lezen. En in Hebreeën 4, vers 14 tot 16 staat dan een hele bekende tekst. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, dat is Jezus, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij daaraan onze belijdenis, ons geloof aan vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als ons verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Jezus is gekomen, hij heeft diezelfde emoties als wij ervaren. Hij heeft diezelfde verleidingen gehad. En hij heeft overwonnen en daarom mogen wij naar zijn troon gaan. En dan zullen wij genade krijgen als we soms ook met ons hart het moeilijk vinden om ons hele hart de hele dag door naar hem te luisteren en met hem te leven. En dat gaan we in die ontmoetingsavonden doen. We zijn ook nog even aan het kijken naar de ochtenden. Dus jullie zeggen, nou, we hebben ook ochtenden nodig, dan moeten we daarover hebben. Maar daar gaan we van de week nog naar kijken. En ja, ik vond het zo mooi, deze, hier moeten we aan vasthouden. Dat we elke dag, elk moment van de dag naar hem mogen naderen. Geen God ver weg, maar God die zelf mens is geweest. Die weet welke gevoelens je hebt, die je soms van God kan afhouden. En hij wil je daarin helpen. Want hij, die getrouw is, staat er ook, hij zal het doen. En deze Jezus hebben we nodig om hem de hele dag vast te houden in liefde met je hele hart. En daarin hebben we ook elkaar nodig. Staat ook een paar keer in de Hebreeënbrief. Moedig elkaar dan aan. Soms moet je elkaar even ontmoeten en zeggen, ja, hier loop ik mee en dan kan de ander jou aanmoedigen. En Greetje is er weer. Waar is Greetje eigenlijk? Is net weg, zul je het net zien. Maar ze zei, die is ziek geweest en die zei, ja, ik kon even niet meer bidden. Ik had soms zo pijn. Maar dan heb je elkaar nodig dat je voor elkaar bidt. En ja, dat willen we ook op die avonden doen. Het zijn niet alleen bijbelstudieavonden. Gerdo zal er misschien nog zo wat meer over vertellen. Het worden ontmoetingsavonden om ook elkaar te helpen. Elkaar te ontmoeten. Om daar met elkaar verder in te gaan. Zal ik bidden als afsluiting? Heer, ik dank u dat u altijd naar ons luistert. En als we ons hart bij u uitstorten, dan stelt u niet teleur, dan handelt u. Ik dank u dat u een God bent die er altijd is. Uw liefde is er altijd voor ons. En dat u, ja, de enige bent die echt wil redden, kan redden. De liefde heeft om dat te doen en de kracht om het uit te voeren. Daar willen we u voor danken. Heer, en dan willen we u lief hebben ook met ons hele hart. Met alles wat we hebben, onze hele ziel en met al onze kracht. Heer, en daar willen we in groeien door uw geest, door elkaar. En wilt u ons helpen om dat meer en meer te beseffen. Als we morgen bezig zijn, dat we mogen zeggen, de hele dag door wil ik met u leven en daarin wil ik groeien. En ik wil u vasthouden met mijn hele hart. Heer, zegen dat. En wees zo met ons als we dat zo als gemeente ook, ja, elkaar weer kunnen ontmoeten nu. Dan zijn we daar blij mee, omdat we dat weer kunnen gaan doen. En dat we daarin elkaar mogen aansporen. Heer, laat uw zegen erop zijn dat er, en ja, als uw zegen er is, dan gebeurt er wat. Dank u wel. Amen.